So I am married. My wife is actually Ukrainian, so she's European.
Dus ik ben getrouwd. Mijn vrouw is in de Europees. Ze komt uit Oekraïne.
Ja, yeah, I ordered her online.
Online besteld.
Sometimes I say things just to make it uncomfortable. No, she was adopted by a great family in America. She was 16 years old.
Maar 16 is ze geadopteerd door een geweldige familie in Amerika.
And we have one adopted boy ourselves who's almost 9.
En we hebben zelfs een geadopteerd zoontje die is nu 9.
We have a girl who's 7 who is crazy.
We hebben een geweldige meisje van 7.
My mom says she's just like me, so I will take the blame.
Mijn moeder zegt dat ze net zoals ik is, dus een beetje gek. En dat is dus mijn schuld.
And we have a 17-year-old miracle child, which I'll probably share a little bit more tonight on that.
En we hebben ons eigen wonderbaby van 17 maanden.
Ja, 17 maanden.
Oké, 17 maanden. Ja, 17 maanden.
Ja. So, man, I'm a pastor's kid.
Ik ben kind van een voorganger.
I wanted nothing to do with church growing up.
En toen ik because of that, wilde ik daarom eigenlijk niks met de kerk te maken hebben.
I loved sports, so I went away to play sports in university.
En ik hou van sport, dus ik heb heel veel sport op universiteit.
And met Jesus there again.
En daar heb ik de Heer Jezus opnieuw ontmoet en leren kennen.
And had a passion for young people.
En ik had een passie voor jonge mensen.
So I was a youth pastor for almost 15 years.
Dus ik ben ongeveer 15 jaar voorganger geweest, speciaal voor jongeren.
And then just transitioned to be the teaching pastor at the church I've been at for the last 12 years.
En recent ben ik de voorganger geworden die verantwoordelijk is voor het onderwijs in onze kerk.
Before I came to this church almost 12 years ago.
En voordat ik 12 jaar geleden in deze kerk kwam.
I graduated from a Bible school and from a seminary.
Ben ik afgestudeerd aan de Bijbelschool.
And thought I had all the answers.
En toen dacht ik dat ik alle antwoorden had.
And then I get involved in a church community that loves to ask questions instead of have answers.
En toen kwam ik in een kerkgemeenschap waar er een cultuur was waar ze ervan hielden om vragen te hebben in plaats van alle antwoorden present te hebben.
And I found myself questioning a lot of things that I thought I was certain about.
En toen ontdekte ik dat ik allerlei dingen begon te bevragen waarvan ik dacht dat ik zeker was dat ik de antwoorden wist.
And so the last 12 years I've been learning, unlearning and relearning.
Dus de laatste 12 jaar is mijn proces geweest van dingen afleren en dingen opnieuw leren.
And one of the things that I've had to unlearn, I actually learned through the adoption process of our son.
En een van de dingen die ik moest afleren, heb ik geleerd door het adoptieproces van mijn zoon.
In 2020, we adopted my now 8-year-old.
Dus in 2020 adopteerden we onze zoon die nu 8 jaar is.
He has lived with us since 2017.
En hij woont al bij ons sinds 2017.
And during his hearing in the courtroom.
En gedurende de hoorzitting in de rechtbank die dan plaats moet vinden om je kind te adopteren.
We heard 14 people testify about the abuse he experienced in his first 2 years of life.
We hebben 14 mensen getuigen over het misbruik, mishandeling die plaats heeft gevonden in de eerste 2 jaar van zijn leven.
Which was crushing.
En dat was vernietigend, dat was vreselijk.
And as we're standing there about to officially adopt our son.
En terwijl we daar stonden om officieel onze zoon te adopteren.
The judge got up and said something very interesting.
Stond de rechter op en die zei iets wat ontzettend interessant was.
And he said, today I make a judgment in the favor of the Rice family.
Hij zei, vandaag oordeel ik ten gunste van de familie Rice.
And it was in that moment that judgment became very clear.
En op dat moment begon ik eigenlijk te begrijpen wat het oordeel betekent.
Because I always thought judgment was something to be scared of.
Want ik dacht altijd dat oordeel iets was om bang voor te zijn.
But John 5:22 tells us something different.
Maar Johannes 5 vers 22 laat ons iets anders zien.
It says the Father judges no one.
Want daar staat de Vader oordeelt niemand.
But has entrusted all judgment to the Son.
Maar hij heeft al het oordeel overgegeven aan de Zoon.
And you know what Jesus' judgment is over you?
En weet je wat Jezus zijn oordeel is over u?
That you're loved.
Dat je geliefd bent.
That you're his.
Dat je van hem bent.
That's your value.
Dat je waardevol bent.
That he's proud of you.
Dat hij trots op je is.
That he's pleased with you.
Dat hij behagen in je heeft, dat hij blij met je is.
And that you matter.
En dat je ertoe doet.
Because you cannot follow Jesus.
Want je kunt Jezus niet volgen.
If you're unsure about how he feels about you.
Als je onzeker bent over hoe hij over jou voelt.
1 John tells us that perfect love casts out all fear.
En 1 Johannes omschrijft dat perfecte liefde alle vrees uitdrijft.
So if there's any fear in your relationship with Jesus.
Dus als er enige vorm van vrees of angst is in jouw relatie met de Heer Jezus.
It's not from Jesus.
Dan is het niet van Jezus.
It's from well-being people who have misrepresented the heart of the Father.
Dan komt het van welbedoelende mensen die het hart van de Vader op verkeerde manier in ons gepresenteerd hebben.
Because Jesus is simple.
Want Jezus is eenvoudig.
But faith is not.
Maar geloven is het niet.
So let's just be honest.
Dus laten we vanavond eerlijk zijn met elkaar.
Because faith, for me, goes like this.
Want mijn geloof gaat op deze manier.
But before I tell you my story with our miracle child.
Maar voordat je het verhaal zelf van onze wonderbaby.
We have to understand.
Moeten we begrijpen.
Proverbs 23:7 says.
Spreuken 23 vers 7 zegt het volgende.
As a man thinks.
Zoals een mens denkt.
He is.
Zo is hij.
So the God that you relate to.
Dus de God waarmee jij in relatie bent.
Is the person you are.
Is de persoon die je bent.
To others.
Richting anderen.
So if you fear God.
Dus als jij bang bent voor God.
You will bring fear into your relationships.
Dan zul je angst brengen in jouw relaties.
But if you know you're loved and accepted by God.
Maar als je weet dat je geliefd bent en geaccepteerd door God.
You'll bring love and acceptance to others.
Dan zul je liefde en acceptatie aan anderen uitdelen.
Salvation in the Greek is the Greek word sozo.
Dus redding in het Grieks is het woordje sozo.
It means to make whole or to make complete.
En dat betekent heelheid of volledigheid, compleetheid brengen.
We don't need salvation in heaven.
We hebben geen redding nodig in de hemel.
We need salvation now.
We hebben nu redding nodig.
And the good news of the gospel.
En het goede nieuws van het evangelie.
Is that Jesus makes you whole and complete.
Is dat Jezus je heel en volledig maakt.
Salvation is not about being saved from something.
Dus redding gaat niet over dat je ergens van gered wordt.
It's about being saved for something.
Je wordt voor iets gered.
Eternal life is the ever-present right now.
Dus eeuwig leven is het altijd aanwezige nu.
And so salvation is understanding that it's a gift.
Dus redding heeft te maken te begrijpen dat het een geschenk is.
It's a revelation.
Het is een openbaring.
It's not a transaction.
En het is geen transactie.
It's recognizing a present condition, not a future one.
Het heeft te maken met het herkennen van een huidige conditie waar we in staan, een huidige staat in plaats van iets wat in de toekomst gaat gebeuren.
Salvation is about what God has done for us.
Redding heeft te maken met wat Jezus voor ons gedaan heeft.
To us.
Aan ons.
In us.
In ons.
As us.
Als ons.
And through us.
En door ons.
The goal of salvation is to awaken to its reality.
Dus het doel van redding is om je bewust te worden van die realiteit.
Then be a carrier of it.
En dan word je een drager daarvan.
By bringing heaven to earth.
En mag je de hemel naar de aarde brengen waar je komt.
The goal of following Jesus is not to get to heaven.
Het doel van het volgen van Jezus is niet zodat je uiteindelijk in de hemel komt.
Although that's true.
Hoewel dat waar is.
But rather it's about bringing heaven into your life.
Maar het gaat er meer om dat jij de hemel in jouw leven brengt.
And into your family.
En in je familie.
And into your workplace.
En op je werkplek.
So when you walk into any room.
Dus als jij een ruimte binnenwandelt.
Guess what showed up?
Raad eens wat daar verschijnt.
Heaven.
De hemel.
And guess who gets to experience heaven?
En raad eens wie dan de hemel gaan ervaren.
Anybody that's in your presence.
Iedereen die in jouw omgeving is.
Because you're a carrier of the Almighty.
Want jij bent een drager van de Almachtige.
And God's home address.
En Gods huisadres.
Is you.
Dat ben jij.
John 17:34 tells us something awesome.
Johannes 17 vers 34 zegt iets geweldigs.
Jesus saying, now this is eternal life.
Jezus zegt, en dit is het eeuwige leven.
That they know the only true God.
Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God.
And Jesus Christ whom you have sent.
En Jezus Christus die u gezonden hebt.
I have brought you glory on earth.
Ik heb u verheerlijkt op de aarde.
By finishing the work you gave me to do.
En ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft om te doen.
Jesus isn't arrested until John 18, the very next chapter.
Dus Jezus wordt pas in het volgende hoofdstuk, Johannes 18, wordt hij gearresteerd.
The finished work of Jesus is not just the cross.
Dus dat betekent dat het volbrachte werk van Jezus niet alleen maar een kruis is.
The work he's talking about that he completed in John 17.
Dus in Johannes 17, het werk waarvan hij zegt, dit heb ik volbracht.
Was to raise sons and daughters who knew their identity.
Was om zonen en dochters voor te brengen die hun identiteit kennen.
Eternal life is more about what you and I are putting into the world.
Dus eeuwig leven heeft meer te maken met wat wij op deze aarde achterlaten.
Rather than what we are taking out.
In plaats van wat we meenemen uit deze wereld.
So let's look at some scriptures.
Dus laten we naar wat Bijbelgedeeltes kijken.
That many well-meaning translators.
Die veel goedbedoelende vertalers.
Have gotten wrong.
Verkeerd geïnterpreteerd hebben.
So I'm going to give you these verses and you should go home and fact check me. Don't just believe what I'm saying.
Dus ik ga je deze versen geven en mijn opdracht aan jullie is om thuis te checken of ik de feiten bij het juiste einde heb gehad.
Ephesians 2, 8 and 9.
Efeze 2, vers 8 en 9.
For it is by grace you have been saved through faith.
Want u bent uit genade zalig geworden door het geloof.
Notice this language.
Let op dit taalgebruik.
It is by grace you have been saved through faith.
Want u bent uit genade zalig geworden, gered door het geloof.
So before we read the rest of the verse, I want to ask you the question that we're going to ask the rest of the night.
Dus voordat we verder lezen in dit vers, ga ik je de vraag stellen die ik de rest van de avond aan je ga stellen.
Whose faith?
Wiens geloof gaat het hier over?
The verse tells us.
Het vers vertelt ons dat.
This is not from yourselves.
En dat niet uit uzelf.
It is the gift of God.
Het is het geschenk, het is de gave van God.
Not by works, so that none of us can boast.
Niet uit werken, opdat niemand kan roemen.
That's good news.
Dat is goed nieuws.
I'm in the business of unwrapping religious grave clothes.
Dus waar ik mee bezig ben, wat mijn taak is in het leven, is mensen ja, de religieuze grafklederen van ze afwikkelen. Als
so let's talk more about faith.
Dus laten we wat meer nadenken over geloof.
Because as we said earlier, Proverbs 23:7 says.
Want zoals we eerder noemden, Spreuken 23 vers 7 zegt het volgende.
As a man thinks,
zoals je denkt,
he is.
Zo ben je.
The human race tends to live in the darkness.
En de menselijke ras heeft de neiging om in een verduisterd denken te leven.
Of wrong belief.
Met verkeerde geloofssystemen.
Anxiety.
Angst.
Projection.
Projectie.
And misperception.
En misperceptie.
Yet the only thing fallen according to scriptures in Colossians is your mind.
Maar volgens Colossense het enige wat gevallen is, is jouw denken.
Yet often we allow our minds.
En toch staan we vaak ons denken toe.
Create dark and anxious imaginations.
Dat we donkere beelden, schaduwbeelden creëren.
Of a false deity.
Van een valse godheid.
But this God we create is very real to us.
Maar de God die we in ons denken creëren is heel echt voor onszelf.
So real that it becomes natural to us.
Zo echt dat het natuurlijk voor ons gaat voelen.
And thereby we misperceive.
En daarom begrijpen we God niet volledig.
The very heart of the Father.
En missen we het hart van de Vader.
Without even knowing it.
Zonder dat we het beseffen.
We often rather believe what we think about ourselves.
Vaak geloven we liever wat we geloven over onszelf.
Than what God has to say about the conversation.
Dan wat God over ons te zeggen heeft.
And not only do we mishear what comes from the Father.
En we missen daar niet alleen mee wat van de Vader komt.
But we take our mishearing.
Maar we nemen het verkeerde begrip.
And we build our own version of God with it.
En daarmee bouwen we kregen ons eigen beeld van God.
So it might be uncomfortable for us to actually view God in light of who he really is.
En misschien daardoor voelt het wat oncomfortabel om God te zien in het licht waarvan hij daadwerkelijk is.
And we know who God really is because he looks exactly like Jesus.
En we weten hoe God is, want hij ziet er precies zo uit zoals Jezus hem heeft laten zien.
So any view that we have of God that doesn't look like Jesus.
Dus ieder beeld dat wij hebben van God wat niet lijkt op Jezus.
Is an idol.
Is een afgod.
And how many times have we heard by well-meaning people in the church.
En hoe vaak hebben we niet gehoord door welbedoelende mensen in de kerk.
That you need to just have faith.
Dat je gewoon maar geloof moet hebben.
That you need to just believe.
Geloof nou maar gewoon.
Or that bad things have happened to you because you lack faith.
Of dat slechte dingen jou overkomen zijn vanwege jouw gebrek aan geloof.
And as someone that grew up with that message,
en als iemand die opgroeide met die boodschap,
I oftentimes ask the question,
stel ik vaak de vraag,
how am I going to get more faith?
Hoe ga ik dan meer geloof krijgen?
How am I going to just believe?
Hoe kan ik dan gewoon maar geloven?
Because I'm trying.
Want ik doe mijn best.
And I'm exhausted.
En het putt me uit, ik ben er back af.
And my life seems to be falling apart even when I do everything I'm supposed to.
En mijn leven lijkt uit elkaar te vallen terwijl ik alle dingen doe die ik zou moeten doen.
And I think the problem is because we never ask the question.
En ik denk dat het probleem is dat we nooit de vraag stellen.
Whose faith?
Om wiens geloof gaat het?
Yours?
Jouw geloof?
Or God's faith in you?
Of Gods geloof in jou?
2 years ago, my wife came to me and pulled the God card.
2 jaar geleden kwam mijn vrouw naar me toe en
dus ja, ik zit.
Zij zei tegen me: God heeft dit gezegd. Dus de Godkaart. Dit heeft God gezegd dat we moeten doen.
God told me, you know.
God heeft mij gezegd dat.
And if you've been around these people, it's either really good or really bad pizza.
En als je rondom deze mensen bent die dat soort dingen zeggen, dan is het of soms goed nieuws. Maar soms ook slecht nieuws.
This was the third time she's done this in our marriage.
Maar dit was de derde keer in ons huwelijk dat ze zoiets als dit deed.
And the previous 2 times came true.
En de 2 eerdere keren had ze allemaal gelijk en zijn ding uitgekomen.
But she came to me to tell us that we needed to have another baby.
Maar ze kwam mij vertellen dat we nog een baby moesten gaan krijgen.
And I said, get behind me, Satan.
En ik zei, ga achter mij staan.
Just kidding. I said she didn't hear it right, and we need to sleep on this.
Maar ik zei ja, vast moet voort. We moeten hier een nachtje overslapen.
And we slept on that for over a year.
En dat hebben we meer dan een jaar gedaan.
And she came to me in April of 2020.
En april 2020 kwam ze weer naar me toe.
And she, or April 2020.
2021.
And she said, we need to have a baby.
En zei, ik wil graag nog een baby hebben. We moeten nog een baby.
And I said, I still hadn't heard from God yet.
But
we have the baby.
Maar uiteindelijk hebben we de baby gekregen.
However, a month later.
Maar een maand later.
She miscarried.
Kreeg ze een miskraam.
So then the questions start happening.
Dus toen begonnen de vragen te komen.
Why would God ask us to do this if we were just going to miscarry?
Waarom zou God het aan ons vragen als we vervolgens een miskraam krijgen?
So then we get pregnant a couple months later.
Een paar maanden later zijn we opnieuw in verwachting.
And after 4 months in the womb, we get diagnosed with a rare disease.
En na 4 maanden zwangerschap wordt ons kind gediagnosticeerd met een hele zeldzame ziekte.
There was only 200 cases in ever.
Er zijn maar 200 gevallen uit bekend ooit.
So we were given a 50% chance that he was going to survive.
En we kregen een kans van 50% dat hij levend geboren zou worden.
We found that news out right before Christmas of 21.
En we hoorden hierover net voor de kerstdagen in 2021.
And so for the next 5 months.
Dus de 5 maanden daarna.
We're at the hospital every week getting checks.
Iedere week in het ziekenhuis voor controles.
So many questions.
En er waren zoveel vragen.
So much uncertainty.
Zoveel onzekerheid.
In February of that year,
en in februari van dat jaar,
I got asked to go preach on the goodness of God.
Werd ik gevraagd om te preken over de goedheid van God.
A 3-day conference.
Een conferentie van 3 dagen.
An 8-hour drive.
En ik moest daar 8 uur voor rijden.
And I'm crying and cussing the whole time.
En die 8 uur onderweg ben ik continu aan het huilen geweest, aan het schelden geweest.
I hope you're not offended.
En ik hoop dat u daar geen aanstoot aan neemt.
But let's be real.
Maar laten we echt zijn met elkaar.
Why?
Waarom?
I don't believe that God gives tests like this anymore.
Ik geloof niet dat God ons op die manier test, dat God op die manier ons leven.
But I spoke at that conference.
Maar ik sprak op die conferentie.
And was just honest.
En ik ben gewoon eerlijk geweest.
It's hard for me to teach on the goodness of God.
Het is moeilijk voor mij nu te onderwijzen over de goedheid van God.
If I believed it was from God.
Als ik zou geloven dat wat me nu overkomt van God zou zijn.
Because I don't believe that was from God.
Want ik geloof niet dat het van God was.
May 5th, we gave birth to our miracle boy.
En in mei werd onze wonderbaby geboren.
And I remember holding him.
En ik herinner dat ik hem vasthield.
And thinking to myself.
En ik dacht bij mezelf,
I'm done having or feeling bad for having weak faith.
Ik ben er klaar mee om me slecht te voelen vanwege mijn gebrek aan geloof.
And over the last 17 months,
en afgelopen 17 maanden,
it's been a journey.
Is een reis geweest.
We still have a neurological scan next month.
En volgende maand we weer een neurologische scanning moeten hebben.
Because he's fine, but he's behind.
Want het gaat goed met hem, maar hij loopt achter in zijn ontwikkeling.
But there's still uncertainty.
En er is nog steeds onzekerheid.
Until I understood what faith really was.
Toen ik begreep wat geloof daadwerkelijk is.
Because faith isn't something you have.
Want geloof is niet iets wat je hebt.
It's a person named Jesus.
Het is een persoon met de naam Jezus.
He is faith personified.
Hij is de personificatie van geloof.
And Jesus is your life.
En Jezus is jouw leven.
And he has great faith on your behalf.
En hij heeft groot geloof voor jou.
And I've got scriptures to back it up.
En ik heb teksten om dat te ondersteunen.
Romeins 3, vers 22.
Er staat me nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus.
If you look this up in the original Greek.
Als je dat opzoekt in de grondtekst.
The verse says the righteousness is given through faith in Jesus.
Er staat er hier dat we gerechtigheid van God ontvangen door het geloof in Jezus.
However, the original Greek says that the righteousness is given through faith from Jesus.
Maar in de grondtekst staat er dat we gerechtigheid ontvangen door het geloof van Jezus.
Whose faith?
Wiens geloof?
Yours or his?
Jouw geloof of zijn geloof?
Romeins 3:26.
Romeinen 3:26. Er staat maar nu, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in. Oh, sorry. I'm missing this up.
Way to go.
Thank you, my friend. Yeah, sorry.
That justifies those who have faith.
Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is.
It says justifies those who have faith in Jesus.
Dus opnieuw, hij rechtvaardigt degene uit het geloof in Jezus.
And if you go to BibleHub.com, you can look these things up in their original Greek if you don't have access.
Dus als je naar bijbelhub.com gaat, bijbelaantekeningen.nl, dan kun je de Griekse context opzoeken.
The verse actually says justifies those who have faith of Jesus.
En dan kun je lezen dat er staat dat hij rechtvaardigt degene uit het geloof van Jezus.
Whose faith?
Wiens
yours or his?
Jouw geloof of zijn geloof?
Galatians 2:20.
Galaten 2:20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Says I live by faith in the Son.
Er staat, ik leef door het geloof in de Zoon.
But if you look it up,
maar als je het opzoekt,
it's I live by faith from the Son.
Dan zie je, ik leef door geloof van de Zoon.
Whose faith?
Wiens geloof?
Galatians 3:22.
Galaten 3:22. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.
It says given through faith in Jesus.
Het wordt gegeven door het geloof in Jezus.
But if you look it up,
maar als je het opzoekt,
it's given through faith from Jesus.
Het wordt gegeven door het geloof van Jezus.
Whose faith?
Wiens geloof?
My friends, you don't need more faith.
Dus lieve vrienden, je hebt niet meer geloof nodig.
You need to rest in his.
Je mag rusten in zijn geloof.
Because his faith is the basis of your faith.
Want zijn geloof is het fundament voor jouw geloof.
And 2 Timothy 2:13 says, even when we are faithless, he remains faithful.
2 Timotheus 2:13 zegt, zelfs als wij ontrouw zijn of geen geloof meer hebben, is hij getrouw of heeft hij het geloof voor ons.
He will deliver you even when you don't feel like having faith.
Hij zal je bevrijden zelfs als jij geen geloof hebt.
See, faith is not a work.
Want geloof is niet een werk.
But the joyful acceptance of what Jesus has already done.
Maar een vreugdevolle acceptatie van wat Jezus al gedaan heeft.
And what if?
En wat als?
Your faith can only grow.
je geloof alleen maar zou kunnen groeien.
When you recognize it's not yours to grow.
Als je erkent dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om het te laten groeien.
It's simply yours to grasp.
Het is aan jou om het te begrijpen.
People, I understand, get scared with messages like this.
En ik begrijp dat mensen worden soms bang van dit soort boodschappen.
Because they think that people will just abandon their own faith.
Omdat ze dan denken dat mensen hun geloof los zullen laten.
Or I've heard people say,
of ik heb mensen horen zeggen,
oh well, I guess I don't need faith because it's not mine.
Oh, dan heb ik zeker geen geloof meer nodig, want het is niet van mij.
But as someone who has literally experienced this revelation.
Maar als iemand die letterlijk deze openbaring heeft ervaren,
the opposite is true.
Kan ik je zeggen dat het tegenovergestelde waar is?
Because my faith was strengthened.
Want mijn geloof is versterkt.
When I recognized,
toen ik erkende,
it wasn't based on my faith.
Dat het niet gebaseerd is op mijn geloof.
And spiritual disciplines are good in your life.
En geestelijke disciplines zijn goed in je leven.
But not if your motivation is from lack.
Maar niet als je dat doet vanuit een motivatie vanuit gebrek.
Because you lack nothing.
Want je, het ontbreekt je aan niets.
In the kingdom of God, there is no striving.
In het koninkrijk van God is er geen streven.
Jesus on the Sermon on the Mount.
Dus bij de preek op de berg.
During the Beatitudes.
Dus tijdens de zaligsprekingen.
He said, "Blessed are those who hunger and thirst, for they will be filled."
Zegt hij, zalig zijn zij die hongeren en dorsten, want zij zullen gevuld worden.
And my whole life I was taught that I needed to do spiritual disciplines to be filled.
En mijn hele leven is onderwezen dat ik geestelijke disciplines moest toepassen om gevuld te worden.
But Jesus says in John 6.
Maar Jezus zegt in Johannes 6.
He says, I am the bread of life.
Ik ben het brood der leven.
And when you come to me,
en als je tot mij komt,
you will never hunger,
zul je nooit meer honger hebben,
and never thirst,
en nooit meer dorst hebben,
because everything the Father has,
want alles wat de Vader heeft,
is already yours,
is van jou.
Therefore, you don't give to get blessed.
Daarom geef je niet om gezegend te worden.
You give because you know you're already blessed.
Je geeft omdat je weet dat je al gezegend bent.
And your motivations begin to change.
En je motivaties beginnen te veranderen.
Because you're not living from a spirit of lack.
Want je leeft niet vanuit een positie van gebrek.
Just like the prodigal son with the oldest brother.
Net als de verloren zoon en de oudere broer.
You lack nothing.
Je hebt aan niets tekort.
Because everything the Father has is already yours.
Want alles wat de Vader heeft is al van jou.
But what about Hebrews 11:6?
Maar hoe zit het dan met Hebreeën 11 vers 6?
It's the verse that says without faith it's impossible to please God.
Waar staat zonder geloof is onmogelijk om God te behagen.
See Corey, we got you.
Kijk, Corey, we hebben je te pakken.
I'm glad you brought that up and knew that verse.
Ik ben blij dat jullie dat vers kennen en dat jullie dat eventjes tegen me zeggen.
Which that is true if we believe that faith means having the right ideas and right beliefs.
En dit is waar als we denken dat geloof te maken heeft met de juiste ideeën hebben of de juiste dingen geloven.
Without ever doubting them.
Zonder dat je daar ooit aan mag twijfelen.
And if that's the case, we've misunderstood faith and doubt.
En als dat het geval is, dan hebben we geloof en twijfel verkeerd begrepen.
Because the context of Hebrews 11.
Want de context van Hebreeën 11.
Means that without faith.
Betekent dat zonder geloof,
it's impossible to agree with God.
Is het onmogelijk om in overeenstemming te zijn met God.
So people will keep on trying to work hard.
Dus mensen zullen dan hard blijven werken.
To please a God.
Om God te behagen.
Who is already pleased with you.
Terwijl God al behaging je heeft en al blij met je is.
Without faith you cannot bear fruit.
Zonder geloof kun je geen vrucht dragen.
It takes faith to embrace the kingdom of God.
Het vraagt geloof om het koninkrijk van God te omarmen.
And actually put others first.
En daadwerkelijk de ander aannemelijk achter dan jezelf.
It does take faith to love like Jesus.
Het vraagt geloof om van anderen te houden zoals Jezus dat deed.
But Jesus didn't say that they will know you are my disciples by your faith.
Maar Jezus zei nooit, de mensen zullen weten dat je mijn discipelen bent aan jouw geloof.
Jesus didn't say they'll know you're my disciples by your knowledge of scripture.
Of ze zullen weten dat je mijn discipel bent aan de hand van jouw kennis over de Bijbel.
Jesus didn't say they will know you are my disciples by your ability to believe the right things.
Of ze zullen weten dat je mijn discipel bent doordat je het vermogen hebt om de juiste dingen te geloven.
He said you'll know your disciples by your love for one another.
Hij zei ze zullen weten dat je mijn discipel bent door je liefde voor elkaar.
The most incredible revelation is this, in my opinion.
De meest geweldige openbaring er is in mijn beleving.
The gospel does not demand your faith.
Is dat het evangelie niet jouw geloof vereist?
It supplies it for you.
Het voorziet erin voor jou.
And this message cannot create pride.
En deze boodschap kan onmogelijk trots creëren binnen je.
Because you're not the one that does it.
Want jij bent niet degene die het doet.
Pridefulness is the opposite message.
Dus trots zijn hoogmoed is tegenovergestelde boodschap.
If you think that you can earn it.
Als jij denkt dat je kan verdienen.
Rather than simply embrace it.
In plaats van het simpelweg te omarmen.
Because of Jesus.
Vanwege Jezus.
The gospel is not an invitation to accept Jesus.
Dus het evangelie is niet een uitnodiging om Jezus te aanvaarden.
It's a declaration that the Father has already accepted you.
Het is een verklaring dat de Vader jou al aanvaard heeft.
So watch your individual faith grow.
Dus let op hoe je individuele geloof zal groeien.
As you simply grasp his.
Als je eenvoudigweg zijn geloof voor jou begint te begrijpen.
So even if circumstances make you want to give up on your faith.
Dus zelfs als er situaties zijn die maken dat je je geloof wilt loslaten.
The promise of scripture.
Dan is de belofte vanuit de schrift.
Is that God will never let go of you.
Is dat God jou nooit zal loslaten.
In fact, this whole idea that God is angry.
Dus het hele idee dat God boos is.
Came in the last 500 years.
Is iets van de laatste 500 jaar.
Did you know that they didn't start to paint Jesus until the 15th to 17th century?
Wist je dat ze pas vanaf de 15e, 16e eeuw schilderijen begonnen te maken met de afbeelding van Jezus daarop?
Because they thought it was blasphemous to do so.
Want ze dachten dat het godslastering was om een afbeelding te schilderen van de Heer Jezus.
But the first painting of Jesus surfaced in the 15th century.
Maar de eerste schilderij die gemaakt werd in de 15e eeuw van de Heer Jezus.
That was influenced from a letter in 1514.
Die werd beïnvloed door een brief uit 1514.
By a man named Publius Lentulus.
Door een man met een ingewikkelde naam.
Who was the first person that described Jesus in writing.
Die was de eerste persoon die Jezus omschreef
in woorden. And in that description.
En in die omschrijving.
He says that no man has ever seen Jesus laugh.
Zegt hij, er is geen mens die Jezus ooit heeft zien lachen.
And for 250 years.
En zo'n 250 jaar lang,
when people started painting images of Jesus,
als mensen beelden begonnen te schilderen van de Heer Jezus,
it's why you've never seen a painting of Jesus smile.
Zul je nooit een schilderij ontdekken waarop Jezus glimlacht,
which I think does us all a disservice.
En dat heeft ons geen goede dienst bewezen.
Nummer 6, vers 25. Elevation Church made a song about this, called The Blessing.
Elevation Church heeft een lied geschreven, The Blessing.
And in the lyric of number 625, it says that the Father's face shines upon you.
En in die tekst uit nummer 3 staat dat Gods gelaat over jou schijnt, over jou licht.
In the Hebrew, it has three definitions.
En er zijn drie definities daarvoor in het Hebreeuws.
Those definitions are.
En dit zijn de definities.
That God lights up when you walk into the room.
Dat God begint te stralen als jij in zijn aanwezigheid komt.
That he smiles with his eyes.
Dat hij naar jou glimlacht met zijn ogen.
Or he smiles with his lips.
En dat hij lacht naar je met zijn lippen.
What a beautiful picture of how the Father permanently views you.
En wat een prachtig beeld van hoe de Vader jou altijd ziet.
Because if his love is actually unconditional,
want als zijn liefde daadwerkelijk onvoorwaardelijk is,
it's heretical to put conditions on it.
Dan zou het eigenlijk een valse leer zijn als we daar voorwaarden aan verbinden.
The Father has never crossed his arms with you.
De Vader heeft nooit op die manier nors zitten kijken naar je.
He's never been disappointed in you.
Hij is nooit teleurgesteld geweest.
He's only been proud of you.
Hij is altijd trots geweest op je.
He only believes the best about
hij
you.
Hij gelooft altijd het beste over jou.
He only values you.
Hij waardeert je.
And the biggest atrocity in the world.
En de vreselijkste boodschap in de wereld
is that we refuse to believe it.
Is dat wij weigeren om dat te geloven.
Who are you going to believe?
Wie ga je geloven?
What the Father has to say about you.
Wat de Vader over jou te zeggen heeft.
Or what well-meaning preachers have to say about you.
Of wat welbedoelende predikers over jou te zeggen.
Who try to represent the heart of God well.
Die proberen het hart van de Vader op een goede manier weer te geven.
But are only teaching you what they've been taught.
maar niet alleen maar onderwezen wat hun zelf onderwezen was.
Because if God the Father doesn't look like Jesus,
want als God de Vader er niet uitziet zoals Jezus,
who the scriptures say is the same yesterday, today and forever,
wie de schrift zegt dat het hetzelfde is gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid,
then just like the Pharisees of the first century,
dan is het net als met de Farizeeën in de eerste eeuw,
we put Jesus back up on the cross,
dan hangen we Jezus opnieuw aan het kruis,
and we say, let me try and strive for your approval.
En zeggen, laten we proberen en te streven voor uw goedkeuring.
And you can try that if you want.
En dat kun je proberen.
But it will never measure up.
Maar je zult altijd tekort schieten.
Or you can rest in his faith for you.
Of je kunt rusten in zijn geloof voor jou.
Because he's proud of you.
Want hij is trots op je.
Oh,
that's all I got.
Then you can explain a little bit more about that. You are Christ-like, the importance of that.
Yeah.
Is that okay?
Mm-hmm. Yeah. I do want to say this. I know what I just said might be new.
Ik weet dat wat ik net gezegd heb, dat het misschien nieuw is, anders dan wat je bent.
It wasn't new for the first 400 years of church history.
Maar het was niet nieuw in de eerste 400 jaar van kerkgeschiedenis.
And I'm not saying that belief doesn't matter.
En ik zeg niet dat je geloof er niet toe doet.
Belief does matter.
Geloof is belangrijk.
But your belief doesn't make it true.
Maar jouw geloof maakt niet dat dingen waar zijn.
It's always been true.
Het is altijd waar geweest.
Your belief activates.
Jouw geloof activeert waarheid.
It's like this.
Het is zoals dit.
Ja. Let's say a girl was born in the royal family.
Laten we zeggen dat er een meisje geboren is in een koninklijke familie.
But like the story of Moses, she gets put in a basket and gets adopted.
Maar net als in het verhaal van Mozes wordt ze in een mandje gelegd, wordt ze geadopteerd.
And in her teenage years, she finds the streets.
En in de tienerjaren dwaalt ze af en gaat ze de kinderkant op.
And she becomes a prostitute.
En ze wordt een prostituee.
And lives like a prostitute.
En leeft op die manier.
And years later, the future king.
En jaren later komt de toekomstige koning.
Not the brother.
Niet haar broer.
Finds favor with the prostitute.
Die vindt gunst bij de prostituee.
And decides to marry her.
En die beslist met haar te trouwen.
What does her title change when she becomes married to the king?
Hoe verandert haar titel op het moment dat ze met de koning trouwt?
Queen. The queen.
Ze is koningin.
Now that queen,
de koningin,
who has always been royalty,
die altijd al koninklijk is geweest,
depending on her life trauma,
afhankelijk van de trauma's in haar leven,
she might continue to live like a prostitute, even as a queen.
Zal ze misschien blijven leven als een prostituee, zelfs terwijl ze een koningin is.
It might take her a day.
Misschien een dag kosten.
It might take her a month.
Misschien een maand.
It might take her a couple years.
Misschien duurt het wel jaren.
But eventually she's going to wake up.
Maar uiteindelijk zal ze wakker worden.
And understand her always identity.
En begrijpen wat altijd al haar identiteit is geweest.
And say, why am I living like a prostitute?
En zal ze denken, waarom leef ik als een prostituee?
When I'm royalty.
Terwijl ik koninklijk ben.
And that's the gospel.
En dat is het evangelie.
Something cannot be lost.
Iets kan niet verloren zijn
if it was not originally found.
Als het niet oorspronkelijk al daar was.
You have always been God's child.
Dus je bent altijd al Gods kind geweest.
You will always be God's child.
Je zult altijd Gods kind zijn.
And he wants you to believe.
En hij wil dat je gelooft.
So you walk in your royal inheritance.
Zodat je in je koninklijke erfenis kunt wandelen.
Because Jesus did not die.
Want Jezus is niet gestorven.
For you to be insecure.
Voor jou om onzeker te zijn.
And for you to be uncertain
yeah.
about who your father is.
Om onzeker te zijn over wie jouw vader is.
You are sons and daughters.
Jullie zijn zonen en dochters.
And so we live like it.
Dus daarom leven we op die manier.
Knowing who we are.
Wetende wie we zijn.
Because Jesus really is.
Want Jezus is echt.
What God has to say.
Wat God gezegd heeft.
Jesus is the full representation.
Jezus is de perfecte representatie.
Of God the Father.
Van God de Vader.
That's the book of Hebrews.
Dat staat in het boek van Hebreeën.
Jesus reveals to us who God has always been.
Jezus openbaart aan ons aan hoe God altijd al geweest is.
And who God will always be.
En hoe God altijd zal zijn.
And that is the spirit of Christ.
En dat is de geest van Christus.
Yeah. I know I didn't unpack that. I don't know if I should.
Yeah, go for it.
What should I?
You see, you have a big poster on the wall. All these people are here. You're here now, so just. Well, the importance of the picture having a Christ lined up, you know,
and that's deep. That's real deep.
Yeah. Can you handle pretty deep thing? Yeah.
Yeah.
They're hanging at your lips. So.
I believe that Jesus had to show up in the flesh.
Ik geloof dat Jezus moest komen in het vlees.
To reveal who God had always been.
Om te laten zien hoe God altijd al geweest is.
Because well, many well-meaning people.
Omdat veel wel goed bedoelende mensen.
Had painted God wrong.
God op een verkeerde manier hebben afgeschilderd.
So Jesus shows up.
Dus dan komt de Heer Jezus.
And he does a lot of controversial things.
En dat doet hij heel veel controversiële dingen.
Like quoting their scriptures.
Dus hij haalt tekstgedeeltes aan uit hun Bijbel.
And say things like, you've heard it say.
En hij zegt dingen als, jullie hebben gehoord.
Eye for an eye.
Een oog om oog, oog om oog.
And then Jesus say.
En dan zegt Jezus.
But I say to you.
Maar ik zeg tegen jullie.
And then change the scripture.
En dan verandert die de Bijbeltekst.
That's offensive.
Dat is aanstootgevend.
But Jesus says it's not about an eye for an eye.
Maar Jezus gaat niet om oog om oog.
It's about turning the other cheek.
Nee, je moet je andere wang toekeren.
Which is a metaphor for forgiveness.
En dat is een metafoor, een schaduwbeeld van vergeving.
Because we had gotten God wrong.
Want we hebben God verkeerd begrepen.
And seven other times Jesus in the Bible.
En zeven andere keren.
Says you've heard it say.
Zegt Jezus in de Bijbel. Jullie hebben gehoord.
But I say to you.
Maar ik zeg tegen jullie.
Because many people had used the Bible.
Want veel mensen hebben de Bijbel gebruikt.
As a weapon.
Als een wapen.
Instead of a bridge.
In plaats van als een brug.
And it is possible.
En het is mogelijk.
To stand on the written word of God.
Om te staan op het geschreven woord van God.
And abuse your neighbors.
En je buren te misbruiken.
Because you don't understand.
Omdat je niet begrijpt.
The living word of God.
Dat het levende woord van God.
Is alive and active in you.
Is levend en actief binnenin je.
I love the Bible.
Ik hou van de Bijbel.
I read the Bible.
Ik lees de Bijbel.
I study the Bible.
Ik bestudeer het.
But Jesus confronted the religious people of his day.
Maar Jezus confronteerde de religieuze mensen uit zijn tijd.
That said, he said, they know the scriptures.
En hij zei, jullie kennen de schriften.
But you've missed me.
Maar jullie hebben mij vermist.
And I don't want to be a biblical person.
En ik wil niet een Bijbels persoon zijn.
I want to be a Christ-like person.
Ik wil iemand zijn die op Christus lijkt.
Because there's things that Jesus even confronted in the Bible.
Want er zijn dingen die Jezus confronteert die in de Bijbel staan.
Because people use the Bible.
Omdat mensen de Bijbel gebruikten.
To divide.
Om verdeeldheid te brengen.
Instead of unify.
In plaats van eenheid.
And I want to worship not the Bible.
En ik wil niet de Bijbel aanbidden.
But the God that's revealed in the Bible.
Maar de God die geopenbaard wordt in de Bijbel.
The Trinity is not God the Father, God the Son, and God the Holy Scriptures.
De drie eenheid is niet de Vader, de Zoon en de Heilige Bijbel.
The Trinity is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
De drie eenheid is Vader, Zoon, Heilige Geest.
So we value the Bible.
Dus we waarderen de Bijbel.
But we worship Jesus.
Maar we aanbidden Jezus.
And if you think that you need the Bible to hear Jesus,
en als je denkt dat je de Bijbel nodig hebt om Jezus te horen,
then what did the church do for the first 1500 years when they flourished without the Bible?
Dan wat heeft de kerk dan gedaan de eerste 1500 jaar toen er nog geen Bijbel was en toch groeide de kerk?
And again, I value the Bible.
En opnieuw, ik heb waardering voor.
I love the Bible.
Ik hou van de Bijbel.
But I don't worship the Bible.
Maar ik aanbid de Bijbel niet.
I worship Jesus in the Bible.
Ik aanbid Jezus die in de Bijbel op de voorschijn.
And Jesus will challenge how you live your life.
En Jezus zal je uitdagen hoe jij je leven leeft.
And in Sermon on the Mount,
de prediking op de berg.
Jesus says in Matthew.
Jezus zegt in Matthäus,
be perfect like your Father in heaven is perfect.
Wees perfect zoals je Vader in de hemel perfect is.
But Luke hears the exact same sermon.
Maar Lucas die hoort precies dezelfde preek.
And in his gospel presentation,
en in zijn verkondiging van het evangelie,
he does not say be perfect like your Father in heaven is perfect.
Zegt hij niet wees perfect zoals je Vader in de hemel perfect is.
And it's not a mistranslation.
En het is geen verkeerde vertaling.
He says,
hij zegt het volgende,
be merciful.
Wees genadig, wees barmhartig.
Like your Father in heaven is merciful.
Zoals je Vader in de hemel barmhartig en genadig is.
We experience perfection.
En wij ervaren perfectie.
Because of what Jesus has done.
Vanwege wat Jezus heeft gedaan.
But we express perfection.
Maar we uiten perfectie.
By our mercy to the world.
Door onze barmhartigheid en genade naar de wereld te tonen.
People might say you believe something crazy.
En mensen zullen zeggen je gelooft iets geks.
But if they get around you,
maar als ze rondom je zijn,
hopefully the only thing they can gossip about you behind your back,
hopelijk het enige waarop ze kunnen roddelen achter jouw rug,
is how well you love,
is hoe goed jij van mensen houdt,
in spite of disagreement,
ondanks dat je het misschien niet over met elkaar mee eens,
because how you honor someone who you disagree with,
want hoe je iemand eert waarmee je het niet mee eens bent,
speaks about the God you worship,
zegt iets over de God die jij aanbidt.
I want to be known as a person of love and mercy.
Ik wil gekend worden als iemand die lief heeft. En die genadig en vol barmhartigheid is.
Are you known as a person of love and mercy?
Ben jij bekend op die manier als iemand liefdevol en barmhartig?
Because Jesus is simple.
Want Jezus is eenvoudig.
Faith is not.
Geloof is het niet.
But I'm going to hold on to God's faith for me.
Ik ga vasthouden aan Gods geloof voor mij.
And watch the people experience you differently.
En ga opletten als je dat doet, dat mensen jou op een andere manier gaan ervaren.
Because when you know you're loved and there's nothing you can do about it.
Want als je weet dat je geliefd bent en je kan er niks aan doen.
You give that love out to the people that don't deserve it.
Dan ga je die liefde geven aan mensen die dat niet verdienen.
Which is the story of the gospel.
En dat is het verhaal van het evangelie.
The good news that you're loved and there's nothing you can do about it.
Het goede nieuws dat jij geliefd bent en je kunt er niks aan doen.
To be merciful and love those that nothing they can do about it.
Om barmhartig en liefdevol te zijn naar anderen die er niks aan kunnen doen.
That's all for right the third time. We're good. Father, I know.
Father, you made.
You do with that what you want to do with that. If.
Dat u met deze boodschap kunt doen wat u wilt doen.
My hope is that people get a bigger picture of you.
En mijn hoop is dat mensen beter beeld, een groter beeld krijgen van.
And that you can be comforted in seasons of doubt.
En dat ze vertroost worden in seizoenen van twijfel.
Knowing that you're never letting go of your kids.
Weten dat u uw kinderen nooit los zult laten.
I pray that they get the picture.
En ik bid dat ze het beeld zullen krijgen.
That God lights up in your presence.
Dat u begint te stralen in hun nabijheid.
And may you be empowered.
En dat ze bekrachtigd worden.
To empower others.
Om anderen te bekrachtigen.
With the incredible love.
Met de enorme liefde.
Of Jesus.
Van Heer Jezus.
We praise you and worship you tonight, Jesus.
We bidden u, Heer Jezus.
Because of what you call us.
Vanwege hoe u ons noemt.
And you call us your sons and daughters.
En u noemt ons uw zonen en dochters.
So we thank you for that.
En we danken u daarvoor.
It's in Jesus' name we pray.
In Jezus' naam.
Amen. Amen.